Oeh, alweer. Ik geef het ding volgende keer aan jou. Dan moet jij me elke keer kijken. Sorry, het is weer hetzelfde als de vorige keer. We zijn gebleven in Romeinen 3, vers 21 en de versen verder. We zitten nu in vers 25. Paulus, die verdedigt zijn apostelschap. Ja? In Galaten, dat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En de waarheid van het evangelie is, vooral hier in Romeinen 3, zien we dat heel mooi staan, in het verleden hoe God met de heiden, met de mensen handelde, hoe die zalig werden, dat was onder de verdraagzaamheid Gods. En nu in vers 26, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Nou, dat is nu in deze tijd en dat is de waarheid van het evangelie. Ook dat je begrijpt hoe het nu is. En er is een onderscheid niet meer in deze tijd. En als de wet er is, dan heb je weer het onderscheid. En vers 28, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet der heidenen, is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook van de heidenen. Dat is uniek. Dat is uniek. Het was de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het volk Israël. En via Israël kon de heiden dan wel geloofd worden, maar het was de God van het volk Israël, niet van de heidenen. En dat je dat nu zegt, dat is echt specifiek, omdat wij in die bedenking der genade leven, dat wij dat nu kunnen zeggen. Nadewaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. Dat is onder de wet, toen de tijd. En de vooruit door het geloof. En dat is nu. Doen wij dan de wet niet door het geloof, dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Hoe wist je vroeger wat je moest doen? Dan moest je in de wet lezen. Dan moest je de Bijbel lezen, dan moest je de wet lezen. Daar stond er precies in. En de gelovige, die ging dat ook doen. Dus wij bevestigen de wet, want de wet, het geloof is namelijk door het gehoor. Dat was toen ook. En dan horen door het woord van God. Wat was toen het woord van God? Dat was het Oude Testament. Met de wet en de gelovige, nou die Zacharias was onberispelijk. Hij deed de offers. Dat was voorgeschreven in de wet. Wat deed een ongelovige? Die deed het niet. Of hij deed het wel, maar hij dacht het uit zijn werken gerechtvaardigd te worden. Maar de gelovige deed, nee, ik ben een zondaar. En daarom breng ik die offers. Dat geloofde. Dus de wet bewerkt ook een geloof. Maar liet wel zien dat je een zondaar was. En daarom elk jaar moest je de offers doen. Kijk, hoe kunnen wij dit nou zeggen? Dat weet je uitsluitend door de apostel Paulus. Zonder apostel Paulus zou je dit allemaal niet kunnen begrijpen. En dat is de waarheid van het evangelie. En dat is nu allemaal niet meer. Het is nu uitsluitend uit geloof. De Jood in het verleden toen, dat was, hij had die zekerheid die niet die wij hebben. Hij deed de werken en dat was gewoon inherent aan zijn geloof. Dat moest je gewoon doen, want anders zat je onder de vrees des doods, de vrees, de angst, dat God je ging straffen. Want hij wist niet, als je eenmaal in Christus bent, toen was je Christus nog wel niet, maar toch, ze deden de dingen van de Heer en de God, die deed het onder verdraagzaamheid. Hij wist dat Christus zou komen, maar als je gerechtvaardigd bent, ben je gerechtvaardigd hoor. Alleen zij wisten niet, je kon je niet veroorloven, zoals nu, in de bedenkende genade, te zeggen, de oorzaak van het vlees, nou ik ben gerechtvaardigd en ik weet dat ik ben verzegeld met de Heilige Geest, klaar, er gebeurt me niks. Dat wist je toen niet. Snap je het verschil? Dus daarom zaten ze altijd in die vrezen. Omdat ze moesten ook altijd die offers blijven doen. Maar wij weten, wij hebben één offer. Dat is de Heer Jezus Christus. Is klaar. In hun denken was dat onbekend. Wij begrijpen dat nu. Door Paulus. Nou, en dat is de waarheid van het evangelie. Dus iemand die onder de wet gaat, gelaten, die komt weer in dat systeem van de principe van de wet. Dan van, ik heb verkeerd gehandeld, dan krijg ik weer met droefheid te maken. Ik heb het weer niet kunnen doen, God is weer boos op mij, hij verwerpt mij, ik schaam me voor wat ik gedaan heb. En dan zit ik weer zo, in dat systeem. En dat is elke keer weer. En dat is onder de wet. Maar onder genade. En dan ben je dus in het vlees bezig. Maar de geest, die werkt onder de genade. Nou, en dat is een geweldige tijd. Daarom begrijp je ook niet dat iemand in het lichaam van Christus onder de wet wil zijn. Ja, dat is toch, hè? Gelaten. Gaan we weer terug. En nogmaals, daarom is het zo belangrijk dat Paulus zijn apostelschap zo, dat hij dat gewoon, hij zegt, ik heb geen uur geweken. En dat wij daar ook voor blijven staan, voor de waarheid van dit geweldige evangelie. Nou, dat is het evangelie wat hij dus, kijk in vers 2, hij stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Zie je? Hij verkondigde een evangelie onder de heidenen. En wat doen de meeste christenen? Die denken, ja oké, Petrus en de zijnen waren bij Israël. En die deden misschien niet goed hun best. Of wat voor verhalen ze er ook van maken. En Paulus die gaat dan met dat evangelie naar de heidenen toe. Nou, we gaan gelaten, in vers 7 zien we gelijk dat dat onderuit gehaald wordt. Want dan zien we gelijk dat daar twee evangelies zijn. Niet hetzelfde. Petrus heeft geen evangelie aan de heidenen verkondigd. Maar ook niet omdat hij wat fout deed. Dat was zijn taak en bediening ook niet. En hij had ook een andere evangelie. Namelijk dat van de besnijdenis. En niet van de voorde. Niet van de onbesnedenen. Dus als je kijkt, de waarheid van het evangelie bij de heidenen zal verblijven, onder de heidenen, dat is dus niet de waarheid voor de 12 apostelen en voor het volk Israël. En is dat erg? Ja, moet je je daarna zo druk om maken? Ja? Ja, dat is de waarheid van het evangelie. Ja? En het werkt ook niet. Je kan wel zeggen, ach, het is toch, wat maakt het nou toch uit? Het maakt alles uit. Als je onder de genade bent en je wordt door de geest geleid, dan ben je niet onder de wet. Onder de wet word je niet door de geest geleid. Dus nou, dat is al een heel belangrijk effect wat je dan zal meemaken. Ja, dus je kan wel zeggen, ja, het is toch Christus? Ja, in Christus zal iedereen, in de bouwde zit altijd in Christus. Voor de bediening de genade, daarna. En zo meteen. Dat is altijd zo. Maar het heeft zeker effect in de tijd waarin je leeft. Welke je gaat volgen. Naar de openbare verborgenheid. Of van de profetie. De zaligheid is hier geen ander, toch? Maar ga maar naar de winkel. Zie je overstaan en je ziet magnetron staan. En de verkoper. Die gaat niet zeggen. Ach joh, maak geen bal uit. Je kan in allebei. Kan je, ja. Maar met een magnetron kan je toch bepaalde dingen doen. Die je in die oven niet kan doen. Daar kan je iets in ontdooien, hè? Je weet wel, je weet het. Dus je kan in allebei wel een brood doen, maar toch, je hebt combi-magnetrons waar je een brood kan bakken, maar dan kan je ook nog veel meer dingen doen, dat kan je met die oven absoluut niet. Dus, en dat is met ons eigenlijk ook heel simpel vergeleken misschien, maar bij ons exact hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Het effect is ook anders. En het doel van het evangelie, de bestemming, alles is anders. Maar uiteindelijk natuurlijk, met die magneton in de oven ook, dan kan in allebei, kan je een brood bakken. Als je, hè? Maar dat is, er zitten wel overeenkomsten, maar er zitten ook heel veel verschillen. En het heeft vooral het effect op je emotionele samenstelling heeft dat zijn invloed, ja. Als je net in het eerste gedeelte hebben, we hebben nog even daarna hier zitten uitgelegd, een paar dingen. Maar dat heeft een effect als jij denkt dat je in dit programma zit en onder de toekomende toorn komt. Dat heeft zeer zeker effect op je leven en zoveel dingen. Dat komt omdat de geest die leidt jou niet onder de profetie. Wij lezen ook de wet en de profeten, maar niet om te gehoorzamen, maar om Gods plan te begrijpen. De gehoorzaming is door de brief van Paulus. Want dan gaat zijn geest ook in ons werken. Dus ja, als je nagaat, Paulus, hè, in vers 1 zegt hij, na 14 jaar ben ik weer naar Jeruzalem gegaan. Dus hij heeft 14 jaar nadat hij bij Petrus is geweest, de laatste keer dat hij bij hem geweest in Jeruzalem, heeft hij 14 jaar heeft hij niemand gezien in Jeruzalem. Is hij niet in Jeruzalem geweest. 14 jaar. Dus als je even nagaat, ze wisten nog niks. Als je nagaat, 14 jaar naar 3 jaar is hij na 3 jaar, hij was naar Damascus, 3 jaar daarna ging hij naar Jeruzalem. En toen 14 jaar daarna is hij weer teruggegaan. Dus zeg maar, het is 17 jaar naar Damascus dit. Is hij 1 keer in Jeruzalem geweest bij Petrus. Hij is nog een keer geweest vanwege de hongersnood. Maar toen heeft hij de ouderlingen gezien, niet de apostelen. Dus Petrus heeft in die 17 jaar 1 keer gezien. Het hoofd van de apostelen. Plus de anderen. Dus Paulus is al die tijd erbuiten geweest. Daar moet je eens verplaatsen in Jeruzalem waar Petrus zit met de apostelen. 3 jaar is Paulus geweest. Nou, en dan daarna, nog weer 14 jaar. Ze zien, horen helemaal niks van Paulus. Maar hoe zitten zij daar? Ze hebben alles verkocht. En wat vooral? Christus is niet gekomen. Dus dat kan je een beetje voorstellen. Hoe zit je daar dan? Als jij dus Paulus niet kent en niet gesproken hebt, verklaar jij dan eens even waarom dan nog steeds Christus niet gekomen is, waar ze Israël hebben opgeroepen tot bekering, want de toren komt en hij komt en het jaar is voorbij. En nou zijn we 14 jaar verder en je hebt nog alleen maar jouw brieven en je weet van Paulus niet. Dan weet je niks. Dus dan zit je helemaal in de verwarring. Hoe zit dat nou? Wij hebben niks, we hebben alles verkocht. We kennen de tekst, ik ga ze niet opzoeken, maar ze zijn alles kwijt. Paulus is een keer met hongersnood in Handelingen 11. Nou, laten we die even kijken. Ja, ik zeg het vaker dat ik het niet opzoek en zoek het toch op. Maar ik heb ook mijn zwakke punten. Ik ben ook een zondaar. Maar Handelingen 11 vers 29. Dan zie je, er komt een hongersnood. In vers 28 zie je dat staan. Er komt een grote hongersnood over de hele wereld. Onder Claudius. Zeg ik nou onder Claudius? Waar staat dat dan? Oh ja, toch. Onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk discipelen vermocht, dus hier had het verschil. Je geeft gewoon nadat je wil geven, naar verhouding. Besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden. Het welk zij ook deden en zonden hen tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Paulus. Zie je, dus Paulus gaat wel weer. Dat staat trouwens niet in Jeruzalem, maar de broederen in Judea. Maar ik ga er vanuit ook naar Jeruzalem. Maar naar de ouderlingen. Dus hij is al een keertje terug geweest. Maar waarom? Ze hadden niks meer. Ze hadden helemaal niks meer. De huizen waren verkocht. Er was een hongersnood. Hoe is dat mogelijk? Onder Israël zou je toch zegeningen moeten hebben? Een voorspoed evangelie? Nee, ze hebben niks. Maar hoe komt dat? Ze hebben dus niks meer. En de reden is, die tekening is weg. Maar dat is dat die bedenking de genade begonnen met apostel Paulus. Maar niet dat zij dat wisten. Dus ze zaten daar in onzekerheid, ze waren alles kwijt en ze wisten nog helemaal niks. En door Paulus krijgen ze duidelijkheid. Want Paulus, Handelingen 2 of Galaten 2, gaat ook over dat Paulus naar Jeruzalem gaat. En dan zie je dat Petrus en Jacobus Paulus bevestigen. Want hij vertelt een aantal dingen en dan zeggen ze, hey, nou snappen we waarom de Heer Jezus niet gekomen is. En nu zie je ook, gaat Petrus ook in zijn tweede brief schrijven. Paulus geeft het antwoord. Ik niet. Dus Paulus, in Galaten 2, zie je ook in vers 6, dan zegt hij, zij hebben mij niets toegebracht. Nee. Waarom niet? Omdat zij konden Paulus ook niks leren. Nee, Paulus ging hun wat leren. Daardoor gingen zij begrijpen, aha, die toren, het koninkrijk, dat Christus komt, dat dat nog niet gekomen is, dat komt omdat God heeft nog een verborgen plan gehad. Waar zij niet van wisten. Waarom niet? Omdat het was verborgen geweest in God en pas aan Paulus is geopenbaard geworden. En daarom konden zij hem ook niks leren. Die grote mannen die de Heer Jezus levend hebben meegemaakt. Ze zijn door hem geleerd geweest, ook na zijn opstanding 40 dagen over het koninkrijk God. En toen kwamen ze bij Paulus en ze wisten, Paulus, ik weet het niet, hoe zit dat? En hij heeft hun iets toegebracht. En dat is nog steeds zo. Ja? Zonder Paulus begrijp je de Bijbel niet. Merk hetgeen ik zeg, hè? Dus geef acht op hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Daardoor ga je het verstaan. En Petrus heeft dat begrepen. Hij zegt ook, en degene die dus tegen de brief van Paulus ageren, ja, dat gaan we niet opzoeken, maar hij zegt dat, die verdraaien de schriften tot hun eigen verderf. Ze misbruiken die teksten tot hun eigen, ja, hoe het in hun straatje. Dus men ziet, men zal niet, als je geloof tegenkomt, ja, die Paulus is helemaal niks, hoewel sommigen zeggen dat ook nog. Maar of men gaat die tekst, men gaat Paulus wel gebruiken, maar wel op een manier knip- en plakwerk, weet je wel. Maar dat niet, maar dat is wel van mij. Zo werkt dat. Maar zo is het niet. Dat is, dan gooi je weer alles door elkaar heen. Dus ja, als Paulus zegt in Galaten 2 vers 5, dat de waarheid bij u zou blijven. Nou, de waarheid was natuurlijk in eerste instantie bij het volk Israël. Hè, voordat Paulus geroepen werd. Het was Israël en de heidenen hoor. Wat was het grote voordeel van de Jood? Romeinen 3 vers 2. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Was aan hun. En Israël, daar ging het om. Als je nagaat, die Bijbel, hè, tot Paulus. Ik zit nou hier Romeinen. Nou kijk, dit hele stuk. Dat is allemaal het profetisch programma. Het begon met het koninkrijk natuurlijk. Maar uiteindelijk is Israël geroepen. En de heidenen zijn hem zelf overgelaten. En God is met Israël verder gegaan. Dat is allemaal profetisch programma. Allemaal voor het koninkrijk op aarde. En dan na Paulus heb je nog. En dat gaat dan weer. Hebreeën. En dit is van ons. En dat is Gods geopenbaarde programma. Nu voor het lichaam van Christus. Maar dus nu is het niet meer zo dat Israël nummer 1 in Gods plan is. Het is nu in Romeinen 11 vers 11. In verband met de zaligheid is. De Heer Jezus zegt in Johannes. Zegt hij tegen die Samaritaanse vrouw. Gij weet niet wat gij aanbidt. Ja? Maar ik wel. Je moet God geest. God is een geest. Je moet aanbidden in geest en waarheid. Maar de zaligheid is uit de Joden. Inderdaad. Het evangelie moest verkondigd worden in Jeruzalem, Judea, Samaria. En dan de rest van de wereld. En Romeinen 11 zelf hebben die tekst natuurlijk vaker gelezen. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Maar dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te wekken. Het is niet meer de zaligheid is uit de Joden. Het is nu de zaligheid is nu. Vroeger was de zaligheid hoe? De heiden, je had de heiden. Nou, je had de Jood hier en daar had je de heiden. Israël was het volk van God. Wat hadden zij? De woorden van God waren hun toevertrouwd. Ze hadden de wet, de profeet. Ze hadden alles. Ze hadden alles. Ze hadden de tempel. En waar de tempel is, daar ontbied je God. Daar woont hij. Dat is zijn huis. Hij woonde dus in Israël, in dat volk. Daar waren ook de offers. Dus dat is simpel. Waar je ook zit ter wereld. Maar als je God wil aanbidden en hij zegt je moet offers brengen, dan moet iedereen ook moet daar naartoe. Dan zie je wel dat de heidenen waren afhankelijk van het volk Israël. Want daar stond de tempel. Zij hadden de wet. En zij hadden ook de taak om degene die in duisternis waren, de heidenen, om die te leren. Waarom? Omdat zij hadden het licht. Zij waren de leraars oorspronkelijk. Maar nu is dat niet meer zo. Waar is de tempel nu? Die is er niet meer. De wet? Het is nu de boodschap van genade. En waar is die? Die is bij de heidenen. Dus nu is het niet meer dat de heiden gered wordt dankzij Israël. Het is nu juist ondanks Israël worden we nu gered. Wij hebben nu niet meer de bemiddeling, om het zo maar te zeggen, van het volk Israël meer nodig. En die is er ook niet. Want ga maar over de Heer Jezus Christus praten in Israël. Nou, dat is maar een klein beetje wat dat wil erkennen. Dus complete verandering. Dus dat zie je. Je ziet dus, de gelaten willen onder de wet zijn. En je ziet, Paulus komt in opstand. Het is een dwaling, ja. Het is een dwaling in het lichaam van Christus. Satan zit niet stil. En hij wil de mensen van Christus afbrengen. En hoe doe je dat? Nou, een ongelovige wijsmaken dat hij van alles moet doen. En dan zal God hem accepteren. Maar als je eenmaal gelooft, dan wijsmaken dat je onder de wet moet zijn. Dat is zijn tactiek gewoon. Dan krijg je dus de dwaling van de wet. Want de andere evangelie zit je onder de wet. En wat is het resultaat? Nou, wat zeiden ze? Jullie moeten de wet onderhouden. Nee, jullie moeten besneden worden. En je moet de wet onderhouden. Dat hebben we vorige keer gezien. Dat verkondigen ze ook. Je moet besneden worden. Nu is dat dan. Nou, de doop is in plaats van de besnijding. Je moet gedood worden. En wat moeten we doen? De wet onderhouden. Dat wordt toch altijd gezegd? Dat is een dwaling. Dat was de situatie. En Paulus komt nu op. Die komt voor zijn apostelschap op. Voor de waarheid. Dat hij bij de heidenen blijft. En wat is het resultaat? Kijk maar mee in Handelingen 15. Dat Petrus. Nou, zie je in Handelingen 5. Kijk in Handelingen 15 vers 5. Zie je de gelovige fariseërs. Dat zijn de gelovigen, ja. Denk bijvoorbeeld aan Nicodemus. Zeg niet dat hij dat was. Maar dat was bijvoorbeeld een gelovige fariseër. Paulus is trouwens ook een gelovige fariseër. Maar dan in de bedenkende genade. Maar kijk. in vers 5 dat men hem moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Nou, dat is nog steeds zo. Alleen de doop is vervangen voor de besnijdenis. En dan zie je Petrus, en er wordt vergaderd in vers 6. En Petrus in vers 7 en 8 en 9 en 10, die herinnert zich dat hij bij Cornelius geweest is. En dan noemt hij ook, die wet noemt hij een juk in vers 10. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze ook, als ook zij. Daar zegt hij niet mee dat wij apostelen en ten tijde van Pinkster, dat wij zo zalig zijn geworden. Hij zegt, nee, ik begrijp nu, dat nu onder de apostel Paulus, de heiden wordt niet meer zalig zoals de Jood. Hij zegt, nee, de Jood wordt nu onder de apostel Paulus, niet meer op de wijze zalig zoals ik jullie verkondigd heb toen de tijd, maar op de wijze zoals Paulus verkondigd heeft. De Jood moet nu gered worden. De zaligheid is waar? Bij de heidenen. En dat is uitsluitend uit genade door het geloof. Punt. En dat heeft Petrus, doordat Paulus hier geweest is en dat verteld heeft, met de bewijzen wat er allemaal onder de heidenen gebeurt. En hij herinnert zich dat hij bij Cornelius is geweest. En die werd inderdaad, Petrus verkondigde het. En de Heilige Geest viel op hem. Was niet gedoopt, niks. Petrus begreep het toen niet. Maar nu Paulus dit vertelt, nu valt de klik. Het kwartje is gevallen, zeggen we dan. Hè? En dat zegt hij ook in vers 11 heel duidelijk. Het is nu dus eerst de heiden en de Jood. En ze zijn natuurlijk wel gelijk, maar ik bedoel, de Jood moet nu bij de heiden kijken om zaad te worden. Nou, precies de omgekeerde wereld. En dat zegt de hoofd van de apostelen, apostel Petrus. Meer bewijs, meer instemming kan je niet hebben hoor. En dan zie je in vers 12, al de menigte zeeg stil. En dan zie je in vers 13 komt Jacobus aan het woord. En dan zegt hij in vers 14, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Ik heb er al een keer eerder over gehad. Hij heeft de heiden bezocht. Jullie zijn in feite hier ook op bezoek. Maar wat betekent dat? Je zit hier. Mijn zoon, dan ga je weg. Ja? En dat is precies wat Jacobus zegt. God heeft in de bedelende genade, heeft hij de heidenen bezocht. Kijk, om een volk aan te nemen voor zijn volk. Voor zijn naam. Maar dat betekent, we weten de deende genade, die stopt ook. Die stopt. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat hij weer terug met zijn volk Israël bezig. Daarom staat hij bezocht. Niet blijvend. Hij heeft ze bezocht. Hij is als het ware op visite. Hij is langsgekomen. Hij komt nu al 2000 jaar lang. Is hij op bezoek. En is het de bedeende genade met het evangelie van Gods genade. Maar hij gaat een keertje weg. Tot de volheid der heiden zal ingaan zijn. En dan is het over. Dus het is tijdelijk. Maar je ziet hier wel twee namen. Petrus en Jacobus. En die bevestigen Paulus. En dan zie je. Dan komt daar overeenstemming over. En dan komt die brief. Ja. En dan staat dan naar die brief. Die gaan we dan niet lezen. Maar je ziet in vers 24. Dan zien we staan. Zeg ik het weer. We gaan hem niet lezen. We gaan hem toch lezen. Maar goed. Nanemaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, dat zijn die gelovige fariseeën, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt. Zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden. Zie je, besneden, doop nu en de wet onderhouden. Maar dat is niet zo, zegt hij. Nu zijn ze tot erkentenis gekomen van apostel Paulus. En wat zie je? Die brief die gaat erheen. Ze stemmen in met de apostel Paulus. Ze erkennen hem, want daar gaat het om. Ze vragen wel van de heidenen hun vrijheid een beetje te beperken, in te perken ten opzichte van de Jood. Want dat zijn afstotende dingen. Dat moeten wij nu ook doen. Als wij net een gelovige Jood hebben hier, die kent net de boodschap. Orthodoxe Jood, die neemt de Heer Jezus aan, dan komt hier en we gaan eten. En dan zeggen, nou kom maar op hoor, alleen maar varkensvlees op tafel. Je bent vrij, geen probleem. Dat kan hij niet in één klap verwerken, waarschijnlijk. Dus dan zeg je, nou weet je wat, ik ben gek op, ik ben blij dat ik onder de genade leef. Paul heeft van de week heerlijk overgebakken spek gehaald. Nou, als ik ergens gek mee ben, is het heerlijk. Maar dan ga je natuurlijk niet voorschotelen dan. Hij mag het, maar als hij nog moeite mee hebt, dan gaan we hem daar niet mee voor het hoofd stoten. En dat is wat Jacobus hier vraagt in feite. Maar wat zie je het resultaat? Kijk in vers 30. die brief. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende kwamen te Antiochieën. En dan gaat, dit gaat, dan komen ze dus terug in Antiochieën, want daar ging Paulus vandaan om, vanwege dat verhaal van die besnijdenis. Dus hij heeft die vergadering in Jeruzalem gehad en dan komt hij terug. En dan zie je, en de menigte vergaderd hebbende gaven zij de brief over. En zij die gelezen hebbende, kijk, verblijden zich over wat? De vertroosting. Gelijk vertroosting. Stem in met de apostel Paulus. Vertroosting. De zielen zijn niet meer wankelend. En we zijn niet meer ontroerd. En de gelaten wat waren zij. Hun zielen waren wankelend. En ze waren ontroerd. En er was geen vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broederen met vele woorden en versterkten hen. Zie je het? Komt gelijk de versterking. En als zij daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede. Is weer vrede, zie je het? Met vrede tot de apostelen. Er is geen oneenigheid. In Jeruzalem is ook duidelijkheid gekomen nu. Want zij hebben, nu begrijpen nu hoe het zit. En Petrus verheugt zich er ook. Hij zegt ook, de geliefde apostel, mijn geliefde broeder, de apostel Paulus. De geliefde broeder. Nou, in Galaten 2 komen we nog op. Maar Paulus heeft hem flink de oren gewassen in het openbaar. Behoorlijk, kan je wel zeggen. De grote Petrus, ja? Dat is niet niks. En toch zegt hij, de geliefde broeder Paulus. En dat is degene bij wie jullie moeten zijn. Dus Petrus was niet te hoogmoedig en te trots. Hij heeft zich toch vernederd. En hij heeft ingezien dat het waar was. En toen heeft hij dat toch opgeschreven. En zegt, jullie moeten bij de apostel Paulus zijn. Zelfs ik moet nog leren van hem. Want het zijn dingen die zijn toch nog moeilijk en zwaar om te verstaan. Dat vind ik nog best wel moeilijk. Dat zegt Petrus in zijn brief. Het staat voor eeuwig in die brief, hè? Altijd. Ja. Dus terug naar Galaten. Nou ja, dus het verschilt mij niet hè, hoe danig zij waren. En Paulus, nogmaals, hij kleineert ze niet, maar in met verband met de dwaalleraars, zie je het, die de 12 boven apostel Paulus stellen. Het gaat hier om zijn autoriteit als de aangestelde apostel door God zelf. Daar gaat het om. En dan maakt het niet uit wat voor personen er zijn, ja. En dat zegt Paulus toch ook, niet Apollos of Petrus. Ik heb alleen maar, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Ja, het gaat niet om mij persoonlijk, daar heeft hij het over. Hè? Niet om mijn persoontje, ja, maar het gaat wel om de boodschap die ik verkondig. En al die mensen, ja, die zijn allemaal in feite, al die predikers, die zijn wel, alles is uwe zicht, die zijn allemaal, het zij Petrus, het zij Apollos, ze zijn allemaal in feite tot jullie beschikking gesteld. Ja, ze zijn leraren, jullie kunnen van hen leren, dat is hun verantwoordelijkheid ook. Maar we gaan geen mensen verhogen. Dus Paulus is ook niet zo, want hij zegt, hoewel ik niks ben, ik ben de minste van alle heiligen. Dus als hij zegt, het verschilt mij niet, hij zegt, ja, de aanzien des persoons is er bij God niet, en dat is er bij mij dus ook niet. Als we praten, dan gaat het wel om Christus en om de waarheid. Maar hij zegt wel, als je praat over de posities, ja, dan in de gemeente, ja, dan heb je het over ouderlingen en diakenen. Hij zegt, geeft ieder de eer die de eer toekomt. Dus een voorganger bijvoorbeeld, zegt hij ook van, erkent de zodanige, ja. Ik zeg, kijk maar, 1 Thessalonicenzen 5. En dat is ook terecht. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. En wij bidden u broeders, kijk. Erkent degene die onder u arbeiden. En uw voorstanders zijn in de Heer en u vermanen. Ja, het is leuk om geleerd te worden. Maar om gevermaand te worden, dan kan je ook zomaar wegblijven. Ja, dat laat ik me door hem niet zeggen. Ik wil alleen maar geleerd worden, ik wil alleen maar horen wat ik wil horen. Maar vermanen, dat luister ik niet naar. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. En acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil, zij het vreedzaam onder elkander. Dus acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil. Zie je het? Dat zegt hij wel. Er is geen aanneming des persoons, maar hij kijkt wel van, kijk, nou bijvoorbeeld alleen al vanwege de tijd, als ik naar mezelf kijk, al de tijd die erin steekt, heel alles zit erin. En de ander kan zeggen, nou ik ga mijn boot, ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar dat kan een voorstander in de Heer niet doen. Kan gewoon niet. Dan zou ik zeggen vandaag, nou ja, joh, ik heb gewoon iets voorlezen, maar... En dan gaan we allemaal weer naar huis toe. Nee, dat gaat niet. Daar zit de tijd in. Die moet gewoon gedaan worden. En daar zegt Paulus, zegt hij dat wat daar staat. Nou, dat begrijpen we allemaal. Dat is logisch, toch? Nou, terug naar Galaten. Dus als Paulus zegt, daarentegen... Kijk, zij hebben mij niets toegebracht. Ze hebben hem niks geleerd. Nee, het is zelfs zo, Paulus heeft hun bevestigd in wat zij leerden. Want overal waar Paulus kwam, dan leerde hij bij de synagoge ook, die Jezus is de Messias. Wat in de grote verdrukking ook aan de orde komt. Jezus is de Messias. Niet die daar in de antichrist. Zo noemt hij zichzelf natuurlijk niet. Hij zegt juist, ik ben Christus. Dus, en dan zeggen de geloven, zeggen, nee, Jezus. Hij noemt zichzelf natuurlijk niet Jezus Christus. Hij noemt zich wel de Messias. En hij is God. Hij is de Messias. De zaligmaker, de verlosser. Hij is de offers. Hij is opgestaan uit de dood. Dan ga je mij aanbidden. Maar nee, Jezus is de Messias. En dat is ook wat Paulus altijd bevestigd heeft. Hij ging naar de synagoge en hij toonde vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, dat deze Jezus, die uit het Oude Testament geprofiteerd is, en die daar in Israël rondgelopen is, gekruisigd is opgestaan, ik verkondig diezelfde Jezus. Kijk maar in Handelingen 16. Dus hij bevestigde heel duidelijk wat zij verkondigden. Maar hij verkondigde niet als gehoorzaamheid voor ons, maar wij leren ook de hele Bijbel. Wij lezen ook de hele Bijbel om te leren. Je moet toch ook Johannes lezen en zo, dat je weet dat Christus aan het kruis is geslagen, moet je allemaal lezen. Dat weet je van Paulus, die heeft dat niet, die beschrijft daar niet over. Maar kijk, als je Handelingen 17, zij 16, maar 17 was, leest, dan zie je in vers 1 dat hij in de synagoge de Jood is. En dan zie je Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Zelve openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat, zie je, dat toonde hij uit de schriften. Uit het profetische schriften gewoon. Dat kunnen wij ook doen. Hoe vaak gaan wij niet naar het Oude Testament toe? Hè? Naar de psalmen, naar Jesaja. Je staat er versteld van wat je allemaal leest in het Oude Testament over Christus. Alleen al wat hij aan het kruis dacht. Dat is gewoon onvoorstelbaar veel. Ja? Maar ook over dat hij gekruisigd zou worden en dat hij moest lijden. Dat staat allemaal geprofeteerd. Dat staat allemaal beschreven. En opstaan uit de doden. En kijk, en dan zegt hij, en dat deze Jezus is de Christus, de Messias, die ik, zeide hij, u lieden verkondig. Maar dan, naar mijn evangelie. Ja. Anders ga je zeggen, ja, kijk, zo zie je maar. Je kan 1 tekst uitplukken en zeggen, kijk, het is toch hetzelfde? Dat is toch wat de apostelen over spreken? Ja, maar we lezen wel even verder, hè. Want dat is niet alles wat Paulus zei, dat is een regeltje. Maar dat was naar de Joden toe, ik weet nog goed dat Dof dat ook ooit vertelde. Voor hem was het de overtuiging dat iemand, die vertelde hem vanuit de profetieën, dat de Messias, dat Jezus was. En dat kon hij uit de schrift zo aantonen. En toen heeft die persoon hem natuurlijk niet verteld, ja, nou misschien, dat, nee, Handelingen 2. Nee, toen kwam ook de genadeboodschap gelijk, geloof ik, hè? In Eilat, hè, was dat. Ja. En die heeft hem het genade-evangelie verteld. Uiteindelijk, hij is gered. En iedereen wordt gered door het evangelie van Paulus. Ja, Christus die voor je zonde is opgestaan. En dan krijg je het rest natuurlijk. Maar zo zie je maar, dat was de overtuiging van een Jood. Je moet, dat hij vanuit het schrift, want hij heeft de geschiedenis van ik ben een lid van het Joodse volk, het uitverkoren volk. Maar dat is nu niet aan de orde. Maar je kan wel laten zien, maar die Jezus, die is wel, daar geloof ik ook in die Messias. Alleen hij is nu naar de openbaring der verborgenheid. Dus Paulus bevestigt alles uit het Oude Testament. En dan doen wij exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Maar we verkondigen Christus naar mijn evangelie. En dat is de verborgen Christus die aan Paulus is geopenbaard. Ja, en dan zie je dus, als we terug naar het Galaten 2 gaan. Ze hebben mij niets toegebracht. Nee, dat klopt. Maar het is nu wel zo dat zij nu door de apostel Paulus verstand in deze dingen gaan krijgen. Ja. Merk dat er geen ik zeg, ja. En hij zal u, verstand geven in alle dingen. Dus verstaan, ga je het verstaan. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je, nou, dat kunnen we allemaal over spreken. Wij hebben allemaal de overgang meegemaakt van onder de wet. Ja, als gelovigen, we zijn gered geworden. En toen hebben we geleerd, nou ja, we kwamen bij Christus volgen in de evangelie. En we hebben allemaal de overgang meegemaakt naar de genade. Dus we weten precies waar het over gaat, ja. En wat is er toen gebeurd op dat moment? Ik kreeg vanaf dat moment zekerheid. Eeuwige zekerheid. Ik kreeg vrede in het geloven. En dat is wat veel geloven ontberen. Ja? Ik kreeg vrede in het geloven. En ik, de verwarring was weg. Want als we in Galaten 6 kijken, dan zie je. En dat geldt ook. Want ik spreek nu even over in verband met dat zij hebben hem niks toegebracht, die 12. En dat hij daar in Jeruzalem is. En dat hij hen heeft overtuigd. En dat ze hem ook gaan erkennen. En dan zie je het resultaat bij. Bij ons is vrede in het geloven en vrede in het hart en rust en zekerheid. En geen verwarring meer. Maar ook bij hun. Want in Galaten 6, vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Daar zit onze kracht. En zoveel, als je dat begrijpt, en dat is wat Paulus verkondigt, er is geen verschil. Jood en heiden? Nee. In Christus Jezus, na de openbaring der verborgenheid, is er hier in deze bedenkende genade geen verschil. Of je nou besneden bent of niet, maar het gaat om een nieuw schepsel. Jood en heiden in één lichaam. En zoveel als ze naar deze regelen zullen wandelen, en dat is wat Paulus is verkondigd, hier in de Galatenbrief, en dat is, nou ja, die is vroeg geschreven hoor. Dat heeft Paulus dus altijd verkondigd. En dat heeft hij ook aan de apostelen verkondigd. Ook de grote leiders. En er was ontroering. En er was verwarring. Ze hadden al die tijd niks gehoord. Christus is niet gekomen. En de Joden en die heidenen daar. Paulus bij die heidenen, die afgodendienaars. En nu begrijpen ze van de apostel Paulus hoe het zit. En zie je, deze regel. De erkenning van de apostel Paulus. Hè, want daar spreken we hier over. Als je dat doet, dan zie je. Dan zal het over dezelfde zijn. Vrede en barmhartigheid. En over het Israël Gods. Wie is het Israël Gods? Zijn wij dat? Zijn wij niet, hè? En dat wordt wel vaak geleerd, hè? Wij zijn het geestelijk Israël. Maar het Israël Gods, dat is die kleine kudde op dat moment. De gelovige Joden. Petrus, Jacobus, die daar in Handelingen 15 in Jeruzalem zitten. Die met Pinksteren Christus hebben, als de Messias hebben aangenomen. Zich hebben bekeerd, hebben laten dopen. Die hebben al die tijd Paulus. En nu door Paulus, nu als ze hem erkennen, dan zie je, dan komt die vrede. En waarom die rust en de vrede. Dat is dan bij ons, maar het is ook bij hun. En dat zien we bij Petrus ook gebeuren als hij zijn brief schrijft en naar Paulus verwijst. Gaat hij de kleine kudde, gaat hij dat ook leren. Maar ik zie dat ik moet stoppen. Dus, en dan komen we in het volgende vers, maar dan gaan we de volgende keer zien. Dat hebben ze dus gezien. En daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie de vooruit toe betrouwd was, gelijk Petrus dat de besnijdenis. Want die in Petrus krachtelijke vrocht tot het apostelschap de besnijdenis, die vrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn in de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, omdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Maar dan wel met het evangelie van de vooruit en niet aan. Van. Dus neem volgende week die Statenvertaling mee. Hè? Of neem de NBG-vertaling mee. Van anders ook goed. Kun je het gelijk zien. Ja? Want dan zien we duidelijk dat daar staat niet van, maar aan. En dat is een heel duidelijk cruciaal verschil. Want daar zien we dus heel duidelijk dat er is een verandering en er is een verschil. Dus dat hele stuk zie je, dat gaat om de erkentenis van de genade die aan Paulus gegeven is. Zijn apostelschap van heiden. Moet je daar zo'n punt van maken? Ja. Paulus besteedt er 2 hoofdstukken aan. Zullen wij dat ook niet doen? Wij doen dat ook, toch? Amen? Oké, we danken. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor uw rijke boodschap van genade, Vader. In Christus' naam. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen.